Hele goedemorgen allemaal. Het was 2 weken geleden dat ik hier mocht zijn en nu mag ik hier alweer zijn. Ik ben heel dankbaar daarvoor. En ik kan ook nog thuiskomen, want ik mag dit zo meteen meenemen. Dat was een extra cadeautje. Hartstikke leuk. Zal Talita blij mee zijn. Leuk dat jullie zo'n gewoonte hebben. Dat herinner ik me ook echt nog van 8 jaar geleden, dat jullie dat ook al hadden. Gaaf dat jullie daar elkaar steeds mee zegenen. Hey, we zijn 2 weken geleden gestart met eigenlijk een soort miniserie, het was al even gezegd, over discipelschap. Waarbij de eerste vraag eigenlijk is, en die hebben we 2 weken geleden behandeld, ben je een discipel? Nou, dat zou een hele normale vraag zijn waarvan je zegt, joh, daar antwoord ik met een ja op. Maar ik heb toen wel wat hints gegeven. En als we kijken naar het plaatje van vorige week, dan was dat van, ja, wil je dat eigenlijk wel, hè? Die wee. Want Jezus geeft het recept voor hoe een discipel eigenlijk eruit zou moeten zien. Wat voor ingrediënten daarvoor nodig zijn. En als eerste zegt Jezus, ja, wil je dat eigenlijk wel? Want het tweede, dat kruisje, dat betekent jezelf verloochenen. Wie jij bent, wat je kunt, waar je vandaan komt, al die dingen. Ja, weet je, wil je dat aan de kant leggen om mij de eerste plek te geven? Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Wil je jezelf verloochenen? En dan komen we bij het kruis terecht. Wil je mijn kruis dan op je nemen? Hey, Jezus leven is niet per se, met Jezus leven is niet per se allemaal maar mooi en zo. Het is een kruis opnemen. En willen we dat? En dan als laatste mij volgen. Het vierde ingrediënt, als je het zo zou willen zeggen. Nou, als je de dienst niet hebt gezien of je kijkt thuis mee en je zegt van, 2 weken geleden had ik iets anders te doen. Zeg maar, kijk hem gerust nog even na, want het is echt de opmaat voor waar we nu naartoe gaan. Kijk, we kunnen wel nadenken over, ben je een discipelmaker? Maar als je zelf geen discipel bent, dan wat is het? Dat maakt helemaal geen sens dan. Dan is het leeg, is het een hol gebeuren. Dus dat wil ik meegeven. Laten we voordat we gaan nadenken over ben je een discipel, maak nog even kort met elkaar bidden. En ik wil je vragen, open gewoon je hart. En misschien open ook je handen om dat symbolisch te maken. Laten we vragen of de Heere God echt tot ons wil spreken vanmorgen. Het zijn niet zozeer mijn woorden. Als het van mij afhangt, dan wordt het echt een fiasco. Maar we hebben God nodig, de Heer Jezus nodig en de Heilige Geest nodig. Die het door, in dit geval van mij heen misschien doet. Of misschien ook wel gewoon rechtstreeks in jullie hart. Laten we nog kort bidden. Vader, we strekken ons naar u uit, want zonder u wordt het echt een fiasco. Dat bewijst de geschiedenis. Dat bewijst ons eigen leven. Maar met u, Vader, met u, Heer Jezus, met u, Heilige Geest, kunnen we grote dingen verwachten. En daarom wilt u vanmorgen tot ons spreken. Wilt u mijn woorden nemen, dat het niet meer mijn woorden zijn. En of wat ik heb voorbereid, Heer, als het anders moet, spreekt u maar gewoon. Want ik wil het helemaal aan u geven. Ik wil dat het van u is. Heren, leid mij zo. Heren, open ons hart zo. Wilt u aansluiten daar waar we zijn, Heer Jezus? En wilt u geven dat we veranderd weggaan? Dat deze komende 20, 25 minuten, dat die ergens een verandering zullen bewerken in mijn leven, in ons leven. Heer God, dat wil ik van u bidden. En daarvoor wil ik ons echt bij u aanbevelen. In Jezus' naam. Amen. Mooi. Mensen, we denken na over discipelmaker zijn. We gaan er zo meteen wat tekst over lezen. En ik wil je meenemen door het plaatje wat als het goed is zo in beeld komt. Er zijn 4 elementen waar ik opnieuw met jullie doorheen wil gaan. Ik ga ze uitleggen wat ze precies zijn en we gaan er zo meteen doorheen. Maar ik hoop, en daarom heb ik dit plaatje ook gemaakt, dat het helpt om het te onthouden. Dat je niet over een paar weken denkt, oh ja, dat was eerst een keer een kerel uit Almere en die heeft iets gezegd over discipelschap. Maar nee, dat je het onthoudt. En het eerste waar we zo meteen naar gaan kijken, dat is het groene. Dat is het je visie en je focus om discipelen te maken. Daar gaan we zo meteen naar kijken. En het tweede wat ik heb afgebeeld zijn die rondjes, zeg maar, begin nou klein. Je hebt niet gelijk te grote dromen, zeg maar. En zo meteen gaan we daar verder op in. En het derde onderaan, het rode, is discipelschap is altijd relationeel. Het is nooit bedoeld als een programma, het is nooit bedoeld als een tool, het is nooit bedoeld als een instrument, het is altijd bedoeld om uitgeleefd te worden in een relatie tussen mensen. En dan als laatste het paarse, discipelschap vraagt offers. En daar zijn we ook al bij terechtgekomen als het ging, hè, dat Jezus dat zegt, wil je jezelf verloochenen en mijn kruis opnemen. Maar ook als het gaat om het uitstappen naar een ander, discipelen maken, dan vraagt dat offers. En die 4 elementen komen zo meteen terug. Dus dat is een beetje de lijn waar we langs gaan bewegen. Maar eerst wil ik met jullie lezen, want het zijn niet zozeer mijn woorden, maar ik wil heel graag dat we samen kijken, wat zegt de Bijbel daarover. En zomaar een aantal teksten. En voordat we die nou gaan lezen, probeer ze te zien tegen de achtergrond van wat er werkelijk gebeurt. De evangelie kun je, als je ervoor gaat zitten, in vrij korte tijd allemaal doorlezen. Maar dat heeft zich afgespeeld, als je de eerste 30 jaar van Jezus' leven erbij neemt, in 33 nog wat jaar. Een enorme periode. En wat deed Jezus in die periode? Nou, het grootste deel van wat we weten is dat hij bezig was met een groepje mannen onderweg te zijn en dat er allemaal dingen zich afspelen. En een fractie daarvan vinden we in de evangelie. Super kostbaar, super mooi. Maar de achtergrond, het tafereel, is dus dat Jezus bezig is discipelen te maken. En laten we zo ook die teksten tot ons nemen. We beginnen bijvoorbeeld gewoon in Matteüs hoofdstuk 4, vers 18. Matteüs hoofdstuk 4, vers 18. Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon die Petrus genoemd wordt en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, ook vissers dus. En hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Een tekst helemaal aan het begin van de bediening van de Heer Jezus, zou je dan zeggen. En het allereerste wat hij doet is dan dus discipelen maken en hen roepen, discipelen roepen, om hen tot discipelen te maken. En dan gaan we helemaal naar het einde, in Matteüs hoofdstuk 28, vers 19. Dat is een vers wat we vorige keer ook erbij hebben gehad, maar het is gewoon zo'n kernvers als je hierover nadenkt. Matteüs hoofdstuk 28, vers 19. Laten we even bij vers 18 beginnen. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Helemaal aan het einde, de discipelen hebben alles meegemaakt met Jezus. Ze hebben de opgestane heiland gezien, ze hebben hem ook aan het kruis gezien. Maar ze hebben ook gezien hoe hij maar brood bleef breken en dat er 5000 mensen gevoed werden. En dan zegt die Jezus, met zijn allerlaatste woorden, ga dan heen, onderwijs al de volken en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. Hele bekende tekst. En waar het echt om gaat, en dat komt er in de Nederlandse vertaling niet zo erg mooi uit, maar lees de Engelse bijvoorbeeld maar op na, of gewoon de grondtekst, is dat het gaat om maak discipelen. Go and make disciples. Dat is waar het om gaat. Het is echt een opdracht. Matteüs hoofdstuk 28. Gaan we naar Johannes hoofdstuk 20. We hebben nog drie teksten voor de boeg. Johannes hoofdstuk 20, waar Jezus zegt in vers 19. Johannes hoofdstuk 20, vers 19. Toen het nu avond was op de eerste dag van de week en de deuren van die plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. We gaan verder, gaan we naar woorden van Paulus toe. 1 Korinthe hoofdstuk 11, vers 1. Zegt Paulus heel simpel, wees mijn navolgers, zoals ik navolger van Christus ben. Bijna dezelfde uitnodiging als wat Jezus ook zegt. Wees mijn navolger zoals ik navolger van Christus ben. En 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 1 en 2. Daar spreekt Paulus tegen zijn, ik zou zeggen zijn longsider. Of tegen zijn jongere broer, maar ik ben een beetje bevooroordeeld en ik heb een beetje de terminologie van de longsiders in mijn hoofd, dus sorry daarvoor. Maar Paulus zegt daar tegen zijn jongere broer, zijn kind in het geloof, zoals Paulus dan zelf zegt. Hij zegt, u dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Paulus is onderweg geweest met Timotheus en nu schrijft hij een brief aan zijn zoon in het geloof. En hij zegt, nou Timotheus, wat je nou gezien hebt in mij, dat moet je ook doorgeven aan anderen. En niet zomaar aan Jan en Alleman, maar ook weer aan mensen die het weer door kunnen geven. Paulus zet een soort van een beweging hier neer. Ik geef het aan jou. Jij moet het weer aan iemand anders geven, die het ook weer door kan geven aan iemand anders, zodat die iemand anders het door kan geven aan, nou je snapt wel waar het naartoe gaat. Zomaar wat teksten. En ik zat hier gisteravond nog zelf over na te denken en ik dacht, het is zo'n breed scala aan teksten wat je hier nog verder bij zou kunnen halen, als het ware, om een punt duidelijk te maken. Maar ik denk dat we moeten leren kijken naar het plaatje. Wat deed de Heere Jezus toen hij hier op aarde was? Wat waren zijn groep aan mensen rondom hem heen? En hoe verhoudt zich dat tot discipelschap? Ik denk dat we daar meer naar mogen kijken. Ik zeg dan vaak van, het gaat niet alleen om wat Jezus leerde, maar ook hoe hij dat deed en in welke context. En met context wil ik dan niet per se de Joodse cultuur of zo, maar dat hij dus bezig was, denk aan de bergreden. Hij richtte zich tot zijn discipelen en dan volgen hoofdstukken vol. Nou, die hoofdstukken moet je zeker bestuderen, maar Jezus focust zich dus op een groepje discipelen. Laten we dat proberen op het netvlies te houden. Nou, vanmorgen wil ik met jullie gaan kijken naar die vier punten. Visie en doel, om daar maar mee te beginnen, de eerste. En de vraag is die ik dan eigenlijk wil stellen, wat is jouw doel? En wat is jouw visie? Ik was laatst bij een groepje mensen in Wageningen, dat was afgelopen vrijdagavond. En dat stelde ik ook die vraag, waar mag ik jou 's nachts 3 uur voor wakker maken? Natuurlijk, een beetje gelachen en zo. Maar nee, wat is jouw doel in je leven? Wat is jouw passie? Waar mag je 's nachts voor wakker gemaakt worden? Wat is dat? En zit daar een relatie met wat Jezus' visie is en wat Jezus' doel is? Ik moet dan denken aan bijvoorbeeld Nicodemus, die midden in de nacht bij de Heer Jezus komt. En later wordt hij genoemd als een discipel van Jezus. Jezus heeft tijd voor hem, aandacht voor hem. En ik denk dat dat is omdat Jezus daar een oprecht hart zag waar hij iets van hemzelf in kwijt kon. Wat is jouw visie en wat is jouw doel? We hebben net die tekst gelezen uit Matteüs hoofdstuk 4. En het gave vind ik dat als Jezus daar helemaal aan het begin van zijn bediening, zou je zeggen, of van zijn openbare dienst, net welke woorden je wil gebruiken. Als Jezus daar staat, dan roept hij die discipelen en hij geeft ze een hele grote visie. Moet je voorstellen, dat zijn gewoon vissers. Ze worden in de Bijbel ongeletterde mensen. Ik denk dat wij gewoon zouden zeggen, het zijn gewoon domme mensen. Zo. En Jezus zegt, kom achter mij aan, want ik zal je vissers van mensen maken. Even in mijn eigen woorden, hij wil niet puur Petrus aan de haak slaan, maar hij zegt, ik wil dat jij bij mij meegaat, zodat jij andere mensen als daar aan de haak kunt slaan. En die sla je niet puur aan de haak om ze te hebben, maar nee, zodat zij ook weer kunnen vissen. Hij geeft ze een hele grote visie. Kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken. Dat is wat Jezus zegt. En helemaal aan het einde van het evangelie van Matteüs, dat hebben we net ook gelezen, herhaalt hij dat. Hij zegt, nou, nu ga ik naar de hemel toe. En, in mijn eigen woorden, nu jullie. Ik ben met je, ik geef je alle support die nodig is. Er komt een einde van de dagen, tot die tijd ben ik erbij en daarna zullen we altijd bij elkaar zijn. Maar tot die tijd, ga en maak discipelen. Dat is de grote visie, het grote plaatje, het doel. Ik denk dat we eigenlijk heel simpel onszelf die vraag moeten stellen, is dat ook mijn doel? En ik vind het wel heel kwetsbaar wat je net zei, dat je bij de kapper zat en dat je zegt, ja, ik vind dat toch moeilijk. En ik vind dat ook. Ik vind dat helemaal ook. Ik herinner me nog dat wij in Cambodja één kapper hadden, een moslimkerel. En die zit dan in zo'n hokje, zeg maar, in zo'n lugubere stoel. Dat je denkt, oh man, hoe schoon is het allemaal hier? Maar goed, anyway, maakt niet zoveel uit, stik daar. En er was een moslimkerel en hij was heel benieuwd naar de Prea Jesu. Dat is de Heer Jezus, zeg maar. En hoe dat dan zat met Allah. En daar hadden we allemaal gesprekken erover. Zeg maar. En in de kapperstoel gebeurde het wel. Dat was wel cool. En dan hadden we dus gesprekken over het geloof. Maar dat was een hele natuurlijke situatie waar hij iets met mijn haar deed. En waar ik hoopte dat de Heer Jezus iets met zijn hart deed. Nou dat. En dat vraagt moed. En dat is soms moeilijk, zeg maar. Dan dacht ik, oh man, wat gaat hij doen of wat gaat hij niet doen, zeg maar. Zit ik hier nog veilig of zal ik straks al mijn haar eraf als ik iets verkeerd zeg? Nou, grapje. Maar nee, dat vraagt moed. Maar hoe is dat met ons, zeg maar? Want als ik het grote plaatje van de Heer Jezus zie, zeg maar, als ik hem zie, dan heb ik gemerkt dat mijn schroom minder wordt. Dat het wegvalt. Omdat ik denk, ja Heer, maar hier is het voor. Hier ben ik voor gemaakt zelfs. Om u uit te dragen, misschien nu aan deze kapper. Misschien nu aan deze, weet ik veel, barista als je een koffietje gaat halen of zo. Is Jezus' doel ook jouw doel en is zijn visie ook jouw visie? En ik zou willen vragen, neem die vraag gewoon weer eens mee. Net als dat ik dat 2 weken geleden heb gesuggereerd, bel van de week eens iemand. Hoi. Even met de deur in huis vallen. Ik weet niet of ze dat doen in Eindhoven, maar in Zeeland zeggen ze dat zo. Even met de deur in huis vallen. Wat is jouw doel? Nou, ik geloof dat je dan een goed gesprek kunt hebben. Van hart tot hart. De crux zit erin dat we het wel moeten doen. Anders blijft het in deze zaal hangen. Het tweede punt waar ik met jullie naar wil kijken is: start klein maar met de juiste focus. Moet je je voorstellen. De Zoon van God komt naar Eindhoven. Stel je voor, hè? Hij komt gewoon hier, in de bron komt hij binnenlopen. En hij zegt, nou, mooie kerk. Ga naar een paar andere plekken toe. Hij neemt de situatie zo eens even in zich op. En hij zegt, nou, ik heb alle macht. Ik kan met mijn vingers knippen en ik schep wat nieuwe Alpengebergten erbij, zeg maar. Of ik spreek en ik los alle wereldproblematiek op. Zo krachtig. Zo machtig. Gods Zoon, Jezus, dat wist hij echt. En dan komt hij en dan kiest hij 12 van die stumpers zoals wij zijn uit. Moet je je voorstellen. Dat is dan niet normaal. Jezus kiest 12 mannen waarvan eentje hem gaat verraden. Eentje hem gaat verloochenen. Waar een groep rare, er zit een zeeloot bij en een corrupte belastingadviseur. Nou, die mensen. Jezus kiest en hij zegt, daar ga ik 75% van mijn tijd dat ik op aarde ben, ga ik in investeren. Dat is een rare investering. Voor iemand met zoveel macht. Waarom niet iets groters? Waarom niet iets krachtigers? Waarom niet iets meer significant, zou je zeggen? En Jezus, de Zoon van God, de ultieme discipel maken, begint heel klein. En ik wil je uitnodigen om daarover na te denken. De Heer Jezus begint heel klein. Hoe is dat met jou? Een ander ding wat heel belangrijk is, ik noemde even net dat groepje, ik schetste die 12, zeg maar. Jezus zegt in Lucas 4, ik ben gekomen om goed nieuws te vertellen. En hij haalt een tekst aan uit Jesaja. Goed nieuws voor wie dan? Nou, voor de armen. Goed nieuws voor mensen die gevangen zitten. Goed nieuws voor blinden. Jezus noemt een aantal mensen als zijn primaire targetgroep, zou je kunnen zeggen, om het een beetje technisch te zeggen. En dat zijn mensen die aan de randen van de samenleving staan. En hij waarschuwt regelmatig in het evangelie, wee jullie rijken, want het is lastig. Wee jou, Marjan, want het is lastig. Wee jullie, Eindhovenaren, want wij behoren tot de rijkste paar procent. Even de reality check. Jezus zegt dat. En hij zegt in Lucas 4, mijn voorkeursliefde gaat uit naar mensen aan de randen, die het zo hard nodig hebben. Zij die beter zijn, zij die gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar zij die ziek zijn, die wel. Hé, dus denk aan die focus van Jezus. En zijn statement in Lucas 4. Waar richt jij je dan op? Waar richt ik me dan op? En ik wil je uitnodigen om door die bril te gaan kijken naar de wereld om je heen. Jezus' voorkeursliefde. En naar wie, want het punt was begin klein, naar wie mag jij je dan uitreiken? En ik wil het verhaal vertellen van Alongsiders. Alongsiders is discipelschap onder jongeren. Dus als je jong bent, of als je jong voelt, ga dan even rechtop zitten. Dit is misschien wel iets voor jou. Weet je, als Jezus naar jou toe komt en hij vraagt aan je, vind je discipelschap belangrijk? Dan neem ik aan, dan veronderstel ik dat je als christenjongere zegt, tuurlijk, ja, helder. Heeft ooit eens iemand over gesproken in de bron, en volgens mij nu weer. Discipelschap, nou, dat heb ik wel, dat is belangrijk. Belangrijk thema in de Bijbel, nou, hartstikke mooi. Goed, Jezus, discipelschap belangrijk. En dan vraagt Jezus jou, hoe heet jouw discipel dan? En mijn vraag is dan, heb je dan een naam in gedachten? Of denken we allereerst aan een programma, aan een cursus, beter worden, betere discipel worden in 10 lessen, dat is nog iets anders. En je kunt, weet ik dan, overal waar je naartoe kunt om vooral je hoofd te vullen. Maar wat Jezus deed met die 12 mannen, was zeggen, ik wil gewoon samen optrekken. Hij kende ze bij namen. Dus ik wil die vraag opnieuw neerleggen. Hoe heet jouw discipel? Kies er eentje. Kies er eentje. En ga daar naast lopen. Begin heel klein. Denk niet dat je eerst allerhande dingen moet doen, moet kunnen, of moet weten, maar kies er eentje. En sterker nog, die ene zit al in jouw netwerk. Je kent hem al. En ik geloof dat als je gewoon binnen gaat vragen, Heer Jezus, naast wie mag ik gaan lopen? Waar mag ik heel klein beginnen? Dat de Heer Jezus dat die naam op jouw hart gaat leggen. Hebben we zien gebeuren bij een groepje in Rotterdam bijvoorbeeld. Waar jongeren die ergens heel los vast zaten, zeg maar, op het hart werden gelegd van een christenjongere. En waar nu wordt geïnvesteerd. Elke dag, heel trouw, heel gaaf. En daar komen hele prachtige verhalen uit terug. Het is klein. Jezus begon ook klein. En kijk hoe die beweging vanuit Jeruzalem is gegroeid tot waar het nu is. Ik wil jou vragen, waar richt je je op? Met wie ga je beginnen? Denk niet te groot. Heb het grote plan van Jezus in beeld. Maar jij bent niet de Messias. Ik ben niet de Messias. Dat is Jezus. Richt je op één iemand. En ga daarin investeren. Waarom doen we het bij Alongside zo? Als je op één iemand richt, je hoeft niet na te denken over hoe je tijd verdeelt. Je hoeft niet na te denken over op wie je focust. Al die vragen vallen allemaal weg. Je hebt gewoon één persoon waar je zegt, daar ga ik trouw naslopen en in investeren. Probeer het. Geloof mij niet op wat ik zeg, maar ga het doen en ga kijken wat er gebeurt. Het volgende waar ik met jullie naar wil kijken, het derde is, en dat is het rode vlakje met die twee poppetjes, althans stellen twee poppetjes voor, is dat discipelschap hoog relationeel is. En wat ik daarmee bedoel is, wat ik net ook een heel klein beetje zei, de Heer Jezus riep die 12 mannen bij elkaar. Hij zegt, nou jullie zijn mijn inner circle, jullie zijn mijn groep, mijn huddle, wij gaan samen optrekken. En hij nodigt ze niet zozeer uit in de synagoge, hij nodigt ze niet uit voor een cursus op een bepaalde avond, nee, Johannes 1 lees je dat. Ze zeggen, meester, waar woont u, waar verblijft u? En zegt, nou, kom maar zie. En dan komen ze in het huis bij Jezus. Ze zijn met hem. En de Heer Jezus laat duidelijk zien wat het kost om hem te volgen. Hij heeft geen plek om te slapen en hij is al veel onderweg en zo. Maar hij is met hen onderweg. Hoog relationeel. Kijk. Hier hebben we een ander probleem. Ik schetste net even dat beeld hoe mijn rijkdom en jullie rijkdom heel makkelijk een probleem kan zijn. Tussen de Heer Jezus, het hem volgen en waar wij zijn. Grote kans dat onze rijkdom daartussen staat en die moeten we loslaten. Die moeten we in zijn handen leggen. Een ander probleem waar wij mee zitten is het individualisme. En dat zit er heel diep in, beken ik bij mij en bij ons allemaal. In die cultuur leven. En misschien kom je uit een andere cultuur en zeg je, nou, dat herken ik wel wat van. In Nederlanders die zijn zo op zichzelf. Maar in het land waar ik vandaan kom, daar was dat zo anders. Veel meer met de familie, veel meer met de buurt, met de community. Een communal culture. Dat was in Cambodja ook zo. Daar worstelde ik flink mee. Met mijn taakgerichte individualisme. Maar nee, Jezus is heel hoog relationeel. Samen met mensen zijn. Hoe gaat het met je? Wat heb je met de Heer Jezus meegemaakt? Wat vind je moeilijk? Hoe kan ik helpen? Hoe kan ik daarbij zijn? Niet een les, niet een cursus, maar relatie, maar samen zijn. Samen tijd doormaken. Dat is wat Jezus met de discipelen deed. Weet je, die evangelie kun je doorlezen in een dag als je ervoor gaat zitten. Jezus, al die jaren met zijn discipelen, is gewoon met ze opgetrokken. Heeft ze op stage gestuurd en ze kwamen weer terug. Hoe is het gegaan? Nou, ze zijn verbaasd dat zelf de demonen onder... Oké, kom bij mij. Kom, rust wat. Laten we samen zijn. Hij staat op. En ze zitten op het strand te barbecuen. Ze zijn samen. Visje erop. Ze zijn samen. Doen wij dat? En hoe is dat met jullie? Willen we iets kwijt aan de ander? Een soort transactie, zeg maar. Een transactioneel discipelschap. Of is het iets relationeels? Nou, ik heb mijn punt denk ik gemaakt. Maar voel je het gewicht en de belangrijkheid daarvan? Anders leren we elkaar lessen. Prachtig. Maar bij relationeel leren we elkaar leven met Jezus. Dat is wat Jezus deed. En laten we dat elkaar ook voorhouden. Wie is het? En daar heb je dus een persoon voor nodig, een naam voor nodig. Wie is jouw discipel? Waar woont hij of zij? Wanneer heb je hem voor het laatst gezien? Leef het voor, leef het uit, leef het in, heb ik hier opgeschreven. Voordoen, samen doen, alleen laten doen. Samen optrekken, kennen en tijd doormaken. Zomaar wat woorden die daarbij passen. Het mooie is, en dan wil ik nog een tekst voor jullie voorlezen, is uit 2 Korinthe. En dan vind je deze tekst. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukkingen. Die ons troost in al onze verdrukkingen, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Zie de beweging. God komt naast ons en hij troost ons. Hij is bij ons. Hij is in dat wat wij lastig vinden. Zodat wij naast anderen kunnen gaan staan. Hen kunnen troosten. Hen kunnen helpen. En hoe kunnen wij hen dan helpen? Nou, met de vertroosting waarmee wij zelf... Zie die beweging. Dat vers wat we net gelezen hebben. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zegt Jezus, zend ik ook u. Naar wie ben je gezonden dan? Hoe heet die dan? Voel je hem? Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is de hele tijd die beweging bij Jezus. Kom, volg mij. En aan het einde zegt hij, en nu jullie. Je hebt niks ontvangen wat je niet hebt ontvangen om door te geven. Doe je het? En aan wie? Is het relationeel? Ik ben hier gepassioneerd voor. Dit moeten we doen. Droom met mij mee. Als heel de kerk hier in Eindhoven iedereen één ander kiest. En daar, laten we zeggen, een jaar trouw in gaat investeren. Wat zou er gebeuren met de kerk? Het barst toch uit zijn voegen dan? Dan zijn we gewoon allemaal kanalen hier. Zoals we hier met 30 zitten. En iedereen die meekijkt. Allemaal kanalen voor die liefde van Jezus om erheen te gaan. Die vertroosting om erheen te gaan. Wat zou er gebeuren? Wauw. Ik ben enthousiast. Leef opofferend. Dat is het laatste punt. Ik heb een altaar geprobeerd te tekenen. Mijn tekenkunsten zijn niet geweldig. Maar ik hoop jullie het snappen. Abraham moest zijn zoon op het altaar leggen. En door de Bijbel heen zie je allerhande mensen, voorbeelden. Die zichzelf op het offer moesten leggen. En we hebben daar 2 weken geleden over nagedacht. Hoe je jezelf moet opgeven en Jezus kruis opnemen. Dit volgen kost iets. En dat is wat het ook zo moeilijk maakt. Mensen, ik ben super... En Otto weet het, hè, die heeft zo'n profiel van mij een keer gemaakt. Maar ik ben super taakgericht. Dat ligt me helemaal. Asana taaklijstjes maken en aftikken die handel. En daar voel ik me goed bij, joh. Ik vind het zo moeilijk om gewoon te gaan zitten bij iemand. En te zeggen, Jean-Rij, hoe is het? Dat vind ik zo moeilijk. Maar dat is wel waar het om gaat. Om bij mensen te zijn. Om jezelf aan de kant te zetten. Om te zeggen, niet mijn voorkeuren, maar de voorkeuren van de ander. Heel het hoofdstuk over de liefde gaat dat het niet gaat om wat krijg ik ervan. Maar hoe kan ik het uitdelen aan anderen? Het is zelf opofferen, het is gevend, de ander hoger achter dan jezelf. Het kost wat. Jezus heeft daar helder over. Wil je dit offer brengen? Je kunt niet tegelijkertijd zeggen dat je discipel van Jezus bent. En nog steeds zelf op de troon zitten. Ook al noem je Jezus je Heer. Ik lees gewoon nog even een zinnetje voor. Je kunt niet Jezus discipel zijn en niet alles opgeven. Zoals ze met Jezus hebben gedaan, zo hebben ze ook met de discipelen gedaan. En het is niet gek als ze ook zo met ons doen. Dat is de norm. Vorige keer ben ik afgesloten met het verhaal van Noem. Weet u het nog? Die jongen die zichzelf gaf. Hij is mijn voorbeeld. In hem zie ik Jezus. Dat kostte hem zijn leven. Letterlijk in dat geval. Misschien voor jullie niet zo drastisch. Misschien wel, ik weet het niet. Zou je bereid zijn om dat op het altaar te leggen? Je leven? Voor iemand anders? Om iemand anders bij Jezus te brengen? Om hem als daar omhoog te houden en zeggen, oké, het mag me dingen kosten. Ik wil het opgeven. Wil je zo leven? Dat is de vraag. Welk offer wil je? Welk offer mag je brengen? We gaan afronden. En ik wil afronden met een verhaal. Deze dienst komt ten einde, zeg maar. Nog een paar minuten of zo. En dan is het klaar. Stel je voor dat je aan het einde van je leven staat. Misschien een beetje een raar beeld. Maar probeer het gewoon mee te maken, zeg maar. He, zet je inbeeldingsvermogen aan. En op enig moment doe je je ogen dicht. En weet je, het einde is geweest van dit aardse bestaan. Het is klaar. Het punt is gezet. Dit hoofdstuk komt ten einde. En het volgende moment doe je ogen open. En is alles veranderd. Alles is veranderd. Al je kaders zijn anders. Alles waar je eerst gedachten bij had, is nu realiteit. Je slaat je ogen op en je ziet de hemel. Stel maar voor dat je een soort weg voor je ziet. En daar zie je de stad. En daar waar in dit aardse tafereel, zeg maar, de bermen gras zijn en de weg asfalt, is hier de weg puur goud. Gepoetst. En het glinstert. Super waardevol. En de bermen, zeg maar, misschien hier hoogstens gemaaid zijn daarvan zilver of weet ik wat. Het ziet er prachtig uit. Al je inbeeldingsvermogen gaat helemaal te boven. Het is prachtig, prachtig mooi. En de stad zie je ook, en die is ook helemaal van goud. En hij straalt. En de fundamenten zijn van kristallen. Het is allemaal te gek. En dan komt Jezus op je aanlopen. Hij komt door de poort, hij komt naar je toe. En je ziet zijn ogen liefdevol. Je bent er. Je bent zijn zoon, je bent zijn dochter. En hij komt naar je toe en hij slaat zijn arm omheen. En je zegt, welkom. Welkom thuis. Wat gaaf dat je er bent. En hij vraagt, hoe was het? Hoe is het gegaan? Fijn dat je hier bent. We mogen samen zo meteen feest gaan vieren. Alles staat klaar. Dat had ik beloofd, dat ik alles klaar zou maken. Kom, welkom. En dan doet Jezus even een stap terug. En hij kijkt naar je en hij kijkt als het ware om je heen. En jij draait je ook om. Dan zeg je, oh ja, ik ben niet alleen hoor. Heer Jezus, u hebt mij talenten gegeven. Ik mocht ze uitdelen aan iemand anders. En kijk eens wie ik mee heb kunnen brengen. Hij heet Jan, bijvoorbeeld. Wauw. En samen met Jezus draai je om. En Jan zegt, geweldig hè. Heer Jezus, u hebt door mij heen willen werken. Maar het was uw kracht, het was uw liefde, het was uw licht, het was uw troost. En kijk eens, Jan heeft het mogen zien door mij heen. Wauw. En samen met Jan kijk je verder en je zegt, oh, achter Jan staat nog iemand. Hij heet Ludwig of zo, weet ik veel. Verzin een andere naam. Ludwig is er ook bij. En hoe is dat dan gebeurd? Nou, dat is door Jan heen gebeurd, want die heeft geen... Wauw, samen komen we bij Jezus aan en je bent niet alleen. Kun je je voorstellen dat Jezus om je heen kijkt en zegt, ja, ik ben hier, maar ik ben wel alleen. Je offer was groot. Ik heb er zo van genoten en mijn hoofd zit barstensvol. Ik weet alle theorieën helemaal goed. Ik ben wel alleen. Nou, ik geloof dat Jezus je dan meeneemt de hemel in en in feest. Er is daar geen verwijt, er is daar niks. Maar hoe prachtig als je mag komen. En dat je zegt, Heer Jezus, door uw genade mag ik iemand meenemen. Wauw. En door uw genade mag die beweging doorgaan. Ik heb het toevertrouwd aan iemand die ook in staat was om het weer door te geven. Wauw, wat een genade. In die beweging staan wij allemaal. En in die beweging hebben jij en ik nu de keus. Naast wie ga jij lopen? In wie ga jij investeren? Vier dingen hebben we over nagedacht. Daarvoor heb je Jezus' visie en zijn doel nodig. Zonder dat wordt het een flop. Garandeer ik je helemaal. Begin klein. Kies gewoon één persoon. Relatie. Jezus spendeerde zijn leven en stortte het uit naar anderen toe. Relationeel. Leef je leven echt in die intense relatie met anderen. En leg daarvoor jezelf op het altaar. Dat zijn de vier dingen. Ik wil afronden. Ik wil je dit plaatje meegeven. En ik hoop ergens dat jullie iets geproefd hebben van mijn passie hiervoor. En dat is passie die Jezus in mijn hart heeft gelegd. En ik hoop dat het iets wakker maakt misschien in je. Of iets in vuur en vlam zet om hetzelfde te gaan doen. En voor alle jongeren die ik net even probeerde aan te spreken. Zeg maar, als je hierin geholpen wil worden. Ik wil daar heel graag in helpen. We hebben elkaar daarin nodig. Neem contact met me op of kijk op de website van de Longsiders, whatever. Ik maak hier geen reclameplaatje, maar we hebben elkaar nodig. Maar ga het doen. Als we het niet gaan doen, dan onthoud je deze dienst een week, twee weken, drie weken. En dan is het weg. Laten we dit gaan uitleven. Dit waren Jezus' laatste woorden. Amen.